Sybrand Buma, Anke Plettner, Willemijn Aerts, Axel Armbak en Jeroen Smit, dat zijn de gasten in Buitenhof, zondag 4 maart. En goedemiddag. Het CDA zit sinds november weer in de regering en dat heeft blijkbaar invloed op de kiezer, want de peilingen geven een daling aan. Wat kan het CDA doen om het tij nog voor de gemeenteraadsverkiezingen te keren? Daar gaan we over praten met de politiek leider van het CDA. U verheugt zich al op dat gedeelte.
Nou, als ik iets aan die tekst had mogen doen, had ik het zeker gedaan.
Ja. Nou, zover zijn we in Nederland. Ik wou het eerst even over de buren hebben met u. Uw zusterpartij gaat dus nu weer met de SPD regeren. Daar heeft de SPD-achterban voor gekozen. Bent u blij dat ze blijft?
Ja, voor Nederland, als CDA natuurlijk ook, voor de partijleider van de zusterpartij. En voor Europa ook.
Ja, dat zegt u nu, maar zij hebben een regeerakkoord gesloten, die twee partijen, SPD en CDU en CSU. En daarin wordt veel meer geld uitgetrokken voor Europa. En ik heb in de papieren geen statement van u kunnen ontdekken wat daar op de gelijke lijn zat.
Nee, nou, dat klopt. Er komt absoluut met deze regering in Duitsland waarschijnlijk veel meer discussie over de vraag hoe gaan we na de Brexit met Europa om dan in de vorige verhoudingen zo was. Maar de vraag, even over vandaag, nu een regering aan de slag in Duitsland, dat is ontzettend belangrijk. Maar ik voorzie niet alleen met Duitsland, maar in Europa grote discussies. En dat zijn echt wel discussies over de koers van Europa.
Ja, nou ja, dus vanochtend hebben allerlei functionarissen van Frankrijk al gebeld en geïmaild met mevrouw Merkel. Want we gaan morgen beginnen aan een nieuw Europa, onder meer. En dat betekent dat dat de landen meer geld gaat kosten, ook Nederland.
Nou, ik vind wel dat. Ik ben dus niet voor meer geld, laat ik daar voorop stellen. En ik zal ook zeggen waarom niet. Er wordt een beetje makkelijk gedacht. Europa, Engeland gaat eruit, maar we moeten het geld houden. Maar ik heb altijd geleerd, en dat vind ik nog steeds, dat een overheid zoveel geld moet uitgeven als er is. Europa is een overheid. De Nederlandse regering is dat ook. Dan kunnen we wel zeggen, we gaan meer geld aan Europa uitgeven. Maar dan vraag ik me af, wat doen we dan minder? Want dat geld komt niet uit de lucht vallen. In Duitsland kan men nu een keuze maken.
Je kunt ook meer uitgeven gewoon wat je daarvoor kiest. Omdat er allerlei veranderingen zijn in Europa die geld kosten.
Ja.
Beveiligheid, daar gaan we straks over praten als het in Nederland is. Maar is daar een onderdeel van? Migratie, arbeidsmigratie, delen. En dat kan gewoon geld kosten. En moet je er dan voor uittrekken, zeggen ze.
Nee, ik vind dat je dan andere keuzes moet maken. Europa geeft nog heel veel geld uit aan onderwerpen die voor een deel uit het verleden zijn. We hebben een landbouwbeleid wat erg gericht is op steun die naar niet goed functionerende boeren in Oost-Europa gaan. Dat mag best wel wat minder als het meer op innovatie en duurzaamheid gericht zou zijn. Dat geldt ook voor structuurfondsen, waar soms infrastructuur mee wordt aangelegd, hè, in andere landen, waar men zich afvraagt, waar gaat het naartoe? Letterlijk. Dan zeg ik, Europa moet heel veel doen, meer op immigratie. Europa moet meer doen aan duurzaamheid, meer aan veiligheid.
Kost allemaal geld.
Dat kost dus geld. Maar u zegt terecht, aan het begin, het CDA sinds november in de regering. Regeren is keuzes maken. En ik vind dus ook, als we in Nederland, sommige partijen zeggen dat, we moeten dus mee in die stroom van meer geld. Dan vraag ik af, wat gaan we dan doen? Gaan we de belastingen verhogen? Gaan we op andere uitgaven bezuinigen? Veiligheid, zorg, andere dingen? Of gaan we de schuld ineens weer op laten lopen? Dus ik vind het hele startpunt van we gaan meer geld uitgeven aan een overheid, los van de vraag of het Europa is, gewoon geen goede keuze. Europa heeft veel landen die zo denken. En Nederland, en daar komt denk ik de discussie straks ook, denkt zo niet. Wij zijn een land, en het CDA is daar ook van, dat zegt dat je geld eerst moet verdienen voordat je het uitgeeft.
Natuurlijk is
en dat geldt ook voor Europa.
Maar er staat tegenover dat je zit met een flink aantal landen, waarvan er een flink aantal ook groter is dan Nederland, een belangrijkere rol speelt in de Europese Unie. En je moet je op een gegeven moment bij de feiten neerleggen.
Ik hoor dat te veel. Dat je uiteindelijk bij de feiten neer moet leggen. De vraag is hier, het is een politieke keuze. Dit zijn geen feiten, dit zijn keuzes. Is die keuze goed? Niet alleen voor Nederland, maar is die keuze goed voor Europa? Mijn stelling is dat het niet goed is voor wat voor overheid dan ook, maar ook voor Europa, om te zeggen, wij kunnen onze taken alleen maar uitvoeren met meer geld. Vergeet niet, Europa komt net uit een schuldencrisis. We hebben allemaal schulden gesaneerd. Europa wilde dat ook. En wat zegt Europa nu? Het gaat beter. We gaan meer geld uitgeven. Ja. Nee, ik ben daar echt hard in, ook naar Europa. We moeten het anders uitgeven.
Maar willen we meer, dan
moeten we ook in Nederland, en die mensen roep ik ook op die dat zeggen, vertel mij dan wat wij minder gaan doen.
Ja, ja, je kunt de schuld op laten lopen eventueel. Dat noemde u zelf als een mogelijkheid.
Maar dat is nogal wat.
Ja. Maar mag ik u zo vertalen dat u zegt, er gaat geen extra geld naar Europa?
Ik kan het, de uitkomst blijft een hele ingewikkelde. Want u zegt terecht, heel veel landen willen iets anders. Maar ik vind dat in Nederland veel... Ja, dit is een terechte vraag. Maar ik zeg dat onze inzet veel harder moet zijn. En dat zal de regering wat mij betreft ook doen. Geen cent extra naar Europa. En dan moet ik het nog zien gebeuren. Als Nederland dat vasthoudt. Als het anders wordt en we hervormen niet en we doen al die dingen niet... dan komt er een moment dat Nederland bereid moet zijn om te zeggen we doen het niet. En ik vind dat we... Dan zegt Nederland dus we doen het niet. Ja, en dan? Dat kan.
Dan isoleren we ons.
Dan gebeurt het niet. Ik vind, ik vind het ook geen enkel probleem om dat zo te zeggen. Omdat mijn stelling is dat het Europa wat wij willen bouwen... een Europa voor de toekomst moet zijn. Daar wil Nederland vooraan in staan. In dat nieuwe Europa. Maar dat nieuwe Europa dreigt een Europa te worden... wat landen die te veel geld uitgeven maar een beetje laat. Hervormingen. Hey, Italië vandaag verkiezingen. Renzi afgetreden omdat zijn hervormingen het niet haalden. Frankrijk veel verhalen. Maar ondertussen loopt het begrotingstekort gewoon weer tegen de 3% op. Wat ik dus zie is een Europa wat niet de indruk wekt geleerd te hebben van de crisis. En dan zeg ik, als je ergens geld meer aan uitgeeft... dus dat is wat mij betreft niet een discussie die begint met feiten en het einde... maar laten we die als Nederland voeren. Menen de andere landen werkelijk dat de burgers in hun landen erop zitten wachten... dat Europa meer geld uitgeeft voordat het de vraag stelt... wat kunnen we minder doen? En er zijn heel veel thema's waar Europa minder kan doen. Er zijn thema's waar Europa meer moet doen... Maar het is net als in Nederland, net als bij mensen thuis. Je hebt een huishoudboekje en dat moet kloppen. En dat begint wat mij betreft dus niet meer geld. En ik vind dat Nederland er ook hard in moet zijn.
Goed. Laten we van het grote Europa gaan naar de gemeenteraden. We waren hier gisteren bijeen qua redactie. En toen troffen we ons in het gezelschap van een aantal mensen... die namens het CDA flyers uitdeelden. Dat was op zich al een opwekkende bijeenkomst. En begrepen we dat het CDA mikt in Amsterdam op 4 zetels. Voor alle duidelijkheid, dat is er nu 1.
Ja.
Waar komt dat optimisme van u vandaan?
Het komt er uit vandaan dat ik zie dat de problemen in deze stad... ik zie het in meer grote steden, u noemt nu Amsterdam... gewoon niet opgelost worden. En denk aan de afrekeningen hier, de onveiligheid.
Maar zegt u nou dat als problemen niet worden opgelost... dat men in Wildeweg CDA gaat stemmen?
Ja, zo is het.
Oh, dat is leuk.
Ja. Dat is ook mijn advies.
Dat is ook...
Ja. En dan ook in alle gemeenten en niet alleen Amsterdam... verviervoudigen.
Ja,
en dat, nou over Amsterdam, dat is wat beperkt.
En dat levert nog geen geweldige aantallen op. Want dus Amsterdam 1 zetel, Rotterdam 3 op de 45.
Nou, dat worden er 12.
Ja, als ze verviervoudigen, zeker. Ja. Maar hoe komt het, denkt u, dat het CDA het zo slecht doet in de grote steden?
Nou, het CDA is in Amsterdam nooit groot geweest. In Rotterdam zijn alle middenpartijen kleiner geworden. Vergeet niet, voor een deel in Amsterdam ook. Hè. De PvdA is ook kleiner geworden. Je ziet overal een trend van middenpartijen naar de zijkant. In Amsterdam is natuurlijk altijd een bijzondere stad geweest... waar het CDA altijd al kleiner is geweest. Want de 4 zetels, je moet ver teruggaan om die voor het CDA te kunnen tellen. Maar wat ik zie ontstaan in deze stad... en dat is een reden waarom ik voor het CDA... maar het gaat meer om de Amsterdammer, optimistisch ben... is dit nou een stad die gemaakt is voor toeristen? Is dit een stad die gemaakt is voor mensen die de regels aan hun laars willen lappen? Voor expats? Noem ze maar op. Of is dit een stad waar een gewoon gezin, een gewone familie... een huis moet kunnen kopen zonder peperdure erfpacht... en een toekomst moet kunnen opbouwen.
Maar wacht, voordat we daarin verder gaan, alle tijd daarvoor... maar waarom dus het CDA zo klein is in die grote steden... en u noemde Amsterdam als voorbeeld... dat is omdat het altijd al zo geweest is. Dat is geen sterke analyse.
Ik vind hem op zichzelf als analyse best wel deugen. Als startstelling. Zeker als je bedenkt. Ja. Maar ik geef aan dat er zit veel verschil tussen de verschillende grote steden. Als je kijkt nogmaals naar Rotterdam, zijn grote nieuwe partijen gekomen. Den Haag is het ook veranderd. En nogmaals in Amsterdam. De vorige verkiezing hadden wij 2 zetels. Je kan zeggen halveren, maar is ook een verlies van 1. Dat gaat snel op dat moment. Maar... die positie van het CDA Amsterdam is altijd kleiner geweest.
Ja, maar ook de andere grote steden, meneer Buurma.
Ja, maar dat heb ik aangegeven. De positie is daar anders. En dat hebben alle middenpartijen daar. Dat kan je niet het CDA alleen noemen. Middenpartijen in de grote steden hebben het moeilijk. Wat ik zie ontstaan... waar komt mijn optimisme vandaan voor het CDA? Maar dat gaat meer als ik naar die steden kijk. Dan blijf ik terugkomen bij een punt. Voor wie is die stad? En Diederik Boomsma, onze lijsttrekker hier in Amsterdam... zegt ook en zegt ook voortdurend tegen mij, let op. Het kan toch niet zo zijn dat als je leraar bent of je bent agent of je bent verpleegkundige en je werkt in Amsterdam, dat je alleen nog maar in steden als Almere en elders kan wonen, terwijl je in deze stad wil wonen. Is het nou waar dat deze stad overgenomen moet worden door toeristen, door expats? En ik moet toegeven, te veel ook door criminaliteit. En dat vind ik een groot probleem. Dat is trouwens een landelijk probleem. Criminaliteit is een landelijk probleem. Ik vind in deze stad specifiek, ik heb dat eerder ook gezegd, hier is iets waarvan ik echt zeg, daar is het CDA voor nodig om dat tegen te gaan. Mm-hmm. Totale misstanden in de prostitutie. Ik vind het ongekend dat je in deze stad, laten we even zeggen, politiek erbij hoort. Als je zegt dat vrouwen die voor een etalage staan om vervolgens in de prostitutie te werken, en het geld gaat natuurlijk allemaal naar mannen daarachter, dat dat de vrij eigen keuze normaal is. 50-80% doet het werk onvrijwillig. Het zijn extreme cijfers.
Dat is ook wel een sterk bediscussieerd wetenschappelijk argument wat u nu noemt. Want er zijn ook onderzoeken die totaal andere cijfers weergeven. Namelijk dat maar 6% van de prostituees dat onvrijwillig doet.
Laten we eens even. Die 6% vraag ik mij zeer af. Maar stel dat hier in de Amsterdamse haven blijkt dat 6% van de medewerkers onvrijwillig in de haven werkt, en dat er 8 mannen zijn die er ontzettend veel aan verdienen. Dan gaat toch dezelfde dag nog de baas van die haven de gevangenis in. Dat vinden we niet normaal. En bij prostitutie zeg je, ach, het is maar 6%. Dat vind ik het probleem, dat we dat denken. En die cijfers, ik ben onlangs met Diederik Boomsma geweest bij een organisatie die mensen probeert te helpen. Die vrouwen zeggen natuurlijk allemaal, ik zit hier vrijwillig. Dat hebben ze geleerd.
Ja.
En waarom ik het een punt vind,
is niet per definitie onwaar als ze dat zeggen, toch?
Toch is het precies hetzelfde. Per definitie niet.
Nee.
Maar laat het in de helft, 6% wel zo zijn. Het is een schande dat het er is. Ondanks het proces wat we hebben gehad over Holleder, waar is zijn geld naartoe gegaan? De prostitutiesector in Alkmaar.
Ja.
En ik vind dat we dat in het land moeten stoppen. Wat we hebben in het regeerakkoord.
Met stoppen bedoelt u dat prostitutie de wereld uitgaat?
Dan kom ik de volgende. Prostitutie gaat de wereld niet uit.
Nee, ook niet uit Amsterdam.
Nee, maar er zijn een paar dingen die ik onbegrijpelijk vind. De gemeente hier geeft vergunningen uit voor rondleidingen over de wallen. Dat doen ongeveer 30.000 mensen per week. Een aanstaand mogelijk raadslid van 50PLUS wil zelfs dat die mensen €5 gaan betalen, wat ze terugkrijgen als ze het daar nuttigen. Mm-hmm. Dat is echt waar. Dat is de wereld die anders moet. Terwijl het gaat om vrouwen, waar ik geloof echt dat het meer is dan de 6%, maar laat het 6% zijn, misbruikt worden. Vaak uit Oost-Europa onder valse voorwensen. En dat, en dan kom ik terug op uw punt, en CDA in de stad, dat in een stad die zegt dat die vrij is, welvarend, voor iedereen open. We hebben allemaal discussies
over. Maar wilt u de prostitutie verbieden? Want het is gelegaliseerd, hè?
Kijk, we hebben een regeerakkoord.
Ja.
In dat regeerakkoord hebben we afgesproken dat er een pooierverbod komt. In mijn ogen haal je de helft van het probleem weg. Want dan is het dus niet meer die vaak man, hè, maar niet altijd, daarachter, die Oost-Europeaan die het verdient. Ik vind, en ik roep de coalitiegenoten ook op, om te erkennen dat het ook betekent de verhuur. Dat zal een discussie zijn, maar ik wil hem aangaan. Want iemand die dat raam verhuurt, denkt natuurlijk niet van, nou, dit is een studentenkamer. Die weet wat hij doet. Moeten we ook stoppen. Als we dat aan beginnen, dan zijn we een eind verder. Zou ik liever meer willen? Prostitutie voorkom je niet. Prostitutie is er altijd al geweest. Is mijn punt ook niet. Mijn punt is de grote mate van onvrijwilligheid. Van die vrouwen, dat is dus een recent onderzoek, heeft 70% PTSS.
Posttraumatische stressstoornis.
Dat zijn dus dingen die militairen op missie in Afghanistan krijgen. En wij zeggen hier, nou, als die vrouwen daar vrijwillig staan, moeten ze het vooral doen. Ik vind dat het gewoon niet kan. En dan kom ik bij de stad, laat het CDA dan dat tegengeluid zijn. Maar ik vraag me werkelijk af of een gemiddelde Amsterdammer zich fijn voelt bij een stad die dit onder zijn neus laat gebeuren.
Ik denk dat de stad zich fijn voelt als er een behoorlijke toezicht is op wat er allemaal in die sector gebeurt. En eer wie er toekomt, Lodewijk Asscher heeft, toen hij hier wethouder was, heeft die hele prostitutie op de schop genomen. En heeft een nieuwe vergunningstelsel aangekondigd. En heeft dus een flink aantal ramen gesloten.
Ja.
Dus het is niet zo dat niemand er wat aan doet tot het CDA in beeld komt.
Dit is heel terecht. Lodewijk Asscher heeft, toen hij wethouder was, een plan opgezet om dat heel erg te beperken. En ik moet zeggen, ik was toen zelf woordvoerder op het gebied van justitie. Ik ben ook bij hem op bezoek geweest met de toenmalige CDA-fractievoorzitter Maurice Limmen. Omdat wij zagen dat in deze stad de wethouder Asscher nauwelijks of niet steun kreeg van grote partijen als VVD, D66, GroenLinks. En toen hebben wij gezegd, het is volgens mij de periode geweest dat we ook regeerden. Weet dat we vanuit Den Haag mee willen denken, want wat je doet is goed. Ik vind het wat de berichting goed. Ik zou dus wel willen dat ook de vraag beantwoord wordt. En misschien is dat een morele vraag, maar die mag van mij. Vinden wij het normaal überhaupt dat we met tienduizenden, honderdduizenden naar vrouwen kijken achter een raam die in de prostitutie zijn? Bij die rondleidingen nu is dus nu gezegd, ja, het wordt wel wat gek. Geen grap, hè? Men moet met de rug naar die ramen staan bij de rondleidingen. Waar hebben we het over? Dus stop daarmee. Dan ban je niet prostitutie uit, dat weet ik. Is er altijd geweest. Maar ik vind dat je heel veel misstanden voorkomt. En vergeet nog de criminaliteit erbij. Want ik noemde net Holleder die zijn geld erin stopte. Maar in zijn algemeenheid is natuurlijk de criminaliteit op dit moment, de cijfers lijken wat lager geworden.
Ja, want dat wou ik net tegen u zeggen. U had het net in het begin even over de criminaliteit waar wat aan gedaan moet worden. Maar uit een vorige week gepubliceerd onderzoek blijkt dat de criminaliteit terugloopt in Nederland.
Ja, eigenlijk is dat het interessante. Dat is precies het punt waar ik voor wil waarschuwen. Kijk, het zou mooi zijn als ik nu zou zeggen, het CDA zit inderdaad 2 maanden in de regering. Zie je het effect.
Ja.
Punt.
Nou, moet je niet tegelijkertijd naar de electorale uitslagen kijken.
Nee, precies. Maar zo is het niet. Want achter die cijfers zit ook heel veel criminaliteit die we niet of niet meer zien of nog niet zien. Heel veel gaat inmiddels via internet, wordt weinig aangifte gedaan. Heel veel is een hele gevaarlijke vorm van ondermijning. Overigens niet alleen in de grote steden, maar zeker ook in kleine gemeenten. Ik noemde net al de mensenhandel. Denk aan het probleem van verwarde personen die heel veel overlast krijgen. En een politie die gewoon tegen zijn grenzen oploopt. Zeker ook hier in de stad, ook in kleinere gemeenten. Maar de politie zit vast. We hebben als coalitie extra geld uitgetrokken.
Ja.
Maar het is een heel groot knelpunt.
En gaat er nog meer uitgetrokken worden?
Wat mij betreft, wat het CDA
betreft.
En
waarvoor precies? Waar wil u precies meer geld voor en hoeveel?
Wat mij betreft is de eerste prioriteit die we moeten hebben extra geld voor veiligheid. U zei terecht net Europa. Hè? Er wordt nu gesproken extra geld naar Europa. Moeten we niet eerst denken aan onze veiligheid? Het is voor mij heel moeilijk om nu te zeggen hoeveel dat kan zijn. Want we hebben natuurlijk straks de vraag hoeveel geld hebben we te besteden. Dat is een reële vraag. Maar mijn stelling is voor het CDA geld, meer geld naar veiligheid. Het
meer geld dan tot nu toe in het regeerakkoord is opgenomen.
Ja, meer dan nu in het regeerakkoord.
Meer dan in de begrotingen is opgenomen.
Ja, en niet omdat ik meer geld wil voor politie, maar omdat het nodig is, omdat ik zie dat de politie het niet redt. En het grote probleem is, we hebben meer geld ingezet. Hè, 267 miljoen investeren we. Maar als ik kijk naar de problemen, hè, de bonden die hebben gewaarschuwd voor de recherche.
Ja.
De criminaliteit wordt ingewikkelder.
Moeten 2000 rechercheurs bij, zeggen ze.
Nou, dat geld voor 2000 rechercheurs zal niet gevonden worden. En het is ook niet dé oplossing, want zover komen we niet.
Maar misschien voor 1000 rechercheurs erbij?
Ik betwijfel het. Ik ga niet.
500? U zegt, nee, u wil er iets aan doen. Dus ja, ik probeer te kijken wat u ervoor over heeft.
Ja, maar daar wil ik op komen. Want het gaat voor een deel om agenten. Waarbij de vraag is de recherche of niet. Maar het zal ook gaan, als ik kijk bijvoorbeeld naar Zuid-Nederland, kan het ook zijn, daar hebben we nu geld eindelijk voor een project om ondermijning tegen te gaan. De vraag is wat voldoende is. Dus de vraag is, en ik vind dat een.
En dat is voor u een weet. U vindt dat het niet voldoende is?
Wat niet voldoende is, wat mij betreft, is de investering voor de politie, voor de veiligheid. Hoe we dat inzetten, gaat om 2 dingen. Het gaat voor een deel om mensen. Maar het kan ook gaan, dus dat is punt 1. Punt 2 kan het ook gaan om een specifiek project. Zoals dat bijvoorbeeld in Zuid-Nederland nu is. Wat betekent dat agenten daar het werk kunnen doen, omdat we extra geld voor hebben en het rest vrijkomt. Maar de vraag ondermijning, dus het infiltreren van onderwereld in bovenwereld, vind ik een heel groot probleem. De veiligheid de veiligheid waar we politie voor nodig hebben. En laat ik er 1 aan toevoegen, want het is niet alleen maar extra geld en extra mensen. Want nogmaals, ik weet ook dat we straks een voorjaarsnota krijgen waarbij er heel veel prioriteiten zijn en ook andere vragen zullen hebben. En zo reëel ben ik. En
dan is dus de vraag of u dan nog staat voor extra geld.
Ja, dat staat voor. Maar de vraag hoeveel en hoe moeten we dan bekijken. Wat daarbij komt is de bevoegdheden die de politie heeft. De politieagent wordt niet alleen gek omdat er te weinig zijn, maar ook van de bureaucratie. Wist u dat als het nu zo is dat een politieman heeft de gedachte dat in een auto bijvoorbeeld een wapen kan zijn, dan mag hij niet die auto openmaken. Maar hij mag hem wel openmaken om te kijken of er gevaar het driehoek in ligt. Wat is nou voor de veiligheid anders?
Ja, u houdt
mijn stelling
humor
is
in het bestuur. Dat
is het is niet alleen humor. Want het gekke is, dit lijkt humor, maar die agent heeft ermee te maken. Ik vind dus dat eenzelfde bevoegdheid, die geldt voor de gevaren driehoek, gewoon ook onder de wapenwetgeving moet gelden. Of onder de drugswetgeving. Dat een politieagent een controlebevoegdheid heeft. En deze stad heeft een probleem, en niet alleen deze stad, met onveiligheid. Heeft een probleem met wapens die worden verplaatst. Want er is criminaliteit, er is onveiligheid. Dus het gaat wat mij betreft niet alleen om geld. Dat is uiteindelijk niet heilig. Ik vind dat dus zelf nodig, zal ik ook inzetten. Maar daarnaast moet de grote bureaucratie, die volgens mij, dan kom ik weer even, ook in die grote stad, de gewone Amsterdammer, die snapt dat toch ook niet. Mm-hmm. Die denkt toch ook, ik doe mijn kofferbak open om te kijken, zit er een gevarendriehoek in? Dat is trouwens een bevoegdheid die met name buiten steden geldt. Hè, dat is voor de wegen. Maar de bevoegdheid om die gevarendriehoek te bekijken. En als er een wapen in zou zitten, moet die eerst een redelijk vermoeden hebben en mag het niet. Ik vind het onbegrijpelijk. En dat moeten we ook aanpakken.
Goed. Tot slot. U zat in de oppositie een tijdje geleden. Flink aan de bak kwam u toen. Flink in discussie met Mark Rutte. U werd de nee-zegger genoemd door Mark Rutte, omdat u op alle wetsvoorstellen die hij indiende nee wilde zeggen. En nu moet u steeds ja zeggen. Wat bevalt beter?
Nou, ik dacht dat u zou zeggen dat ik terug ben van verantwoordelijkheidsvakantie. Want daar ben ik in deze coalitie nog heel vaak mee gepest, moet ik zeggen. Ik zeg liever ja tegen iets wat ik goed vind, dan dat ik nee moet zeggen tegen iets wat ik slecht vind, natuurlijk.
En een paar jaar geleden was alles slecht en nu is alles goed?
Nou, u legt me de woorden in de mond. Ja. Ik zeg niks. Maar er is daar ben ik heel eerlijk in. We hebben een regeerakkoord gesloten waar 7 maanden aan gewerkt is en waar ik gewoon ontzettend trots op ben. En waar we hadden het net over prostitutie. Daar staat dus een antwoord op. Meer geld naar politie zit erin. Ik denk dat het dus onvoldoende is, gelet op de problemen. Maar het staat er wel in. Dus ik vind dat we Europa, daar staan de woorden in zoals ik ze wil. Dan heb ik toch ook voor mijn partij, CDA, en ook voor de Nederlander, iets waarvan ik kan zeggen, dit gaan we doen. En politiek, tuurlijk, dat was voor mij ontzettend belangrijk. En is het nog, als je niet meeregeert, hoor je te controleren. En ik doe het een volgende keer weer zo.
Dat is een dreigement of een waarschuwing, of hoe moet ik het zien?
Dat is het vooral een dreigement, ja. Ik doe het weer zo. Waarom? Omdat ik het een taak vind, en ook inhoudelijk vind, dat als een kabinet, zoals in de vorige periode, keuzes maakt die we echt anders zouden doen, maar we ook niet een akkoord over gesloten hebben. U weet, dat wilde ik ook niet in de oppositie. Om dat te zeggen, dat kan anders. Even een slok water.
Ja, intussen kan ik nog een vraag stellen.
En dat moet anders. En dat moet anders. Stelt u uw vraag maar, dan neem ik mijn slok water.
Nou, eentje dan nog. Er zijn afdelingen van uw partij die vinden dat er niet samengewerkt moet worden met Wilders en Forum voor Democratie. Ja. Hoe staat u daarin?
Dat vind ik heel goed, want dat vind ik een afweging aan die afdelingen. Net zoals dat in 2014 ook.
Dus je staat daarachter?
Ja, zeker. Ik weet ook, meestal heeft men wel contact dat men dat doet. Maar ik vind dat verstandig. Als men in een lokale context vindt, dat gaan we niet doen. Net zo goed als ik respecteer dat afdelingen dat niet zeggen of niet vooraf zeggen of wat dan ook.
Dank u wel.
Graag gedaan.
We gaan naar Duitsland, want daar is een nieuwe regering, zou je kunnen zeggen. Vanochtend maakte de SPD bekend dat het merendeel van de leden, 66% om precies te zijn, voor een coalitie met het CDU-CSU van Angela Merkel heeft gestemd. En de vraag is natuurlijk, hoe belangrijk is deze uitslag en wat zijn de consequenties? We hadden het net al even met de heer Boeijma over. Maar nu is aan tafel Anke Plettner, freelancejournalist, tv-presentator in Berlijn. Hartelijk welkom. Winnaars en verliezers, zullen we die maar eens meteen een populair spelletje aanwijzen? Ja. Wie zijn de verliezers?
De verliezers zijn zeg maar 2/3 van de SPD die er tegen hebben gestemd, tegen het regeerakkoord. Maar, en die zien zich ook zelf als verliezers. En die zien ook zeg maar, de hele partij als het grote verliezer. Want als je kijkt vandaag naar de reacties, heel veel commentaren op Facebook en zo schrijven van dit is het einde van de SPD, dit is zelfmoord. Dus daar is wel een negatieve stemming. Maar uiteindelijk als de SPD het redt, met die nieuwe regering dan toch weer wat sterker te worden, dan zijn ze misschien dan toch wel de winnaars.
Ja, vanochtend heeft Merkel al meteen die club, dus laten we zeggen de kritische club van de SPD opgeroepen om mee te gaan doen. Vanaf morgen gaat dat los, heeft ze gezegd.
Maar Merkel is niet degene die tegen de SPD'ers moet zeggen wie mee moet doen. Dat moet wel de SPD doen.
Maar dat deed ze wel.
Ja, maar dat is precies het punt wat volgens mij die kritische mensen in de SPD niet leuk vinden. Dat Angela Merkel zegt hoe het met de SPD verder moet. Dat moet de SPD wel zelf doen, denk ik.
Maar wat zal de houding zijn van dat kritisch gedeelte dat tegen heeft gestemd?
Nou, de voorzitter van de Jongsocialisten, Kevin Kühnert, die hele campagne tegen No-GroKo, dus een
grote coalitie.
Die hele campagne heeft gevoerd. Die heeft vandaag gezegd, nou ja, hebben we verloren. Maar dat gaat nu beginnen. De SPD die moet zich ernoeien, dus die moet zich hervormen. En daar gaan ze zeker in mee. En als de partijleiding het goed doet, dan nemen ze zo iemand als die Kevin Kühnert mee in dat proces natuurlijk. Want als je in de geschiedenis van de SPD kijkt, Gerhard Schröder, oud-bondskanselier, en nu de fractievoorzitter Andrea Nahles, en die de volgende partijvoorzitter wordt, die waren ook allemaal baas van de jongsocialisten. En die weten wel hoe dat is. Dus de jongere mensen, dat is net als thuis ook. De kinderen moeten wel een beetje de revolutie starten, want anders wordt niks.
Dan Merkel. Mm-hmm. Zou je kunnen zeggen dat ze winnaar is, hoewel beschadigd?
Absoluut beschadigd, denk ik. En iedereen weet dat het haar laatste periode zal zijn. Ze heeft het wel gered om de kritische stemmen in haar eigen partij, om dat allemaal weer. En dat is iets wat ze heel goed kan. Dat ze die partij rustig houdt. De CDU is altijd een veel gedisciplineerdere partij dan de SPD. Daar zijn wel discussies, maar die komen niet zo naar buiten. En de SPD zegt nu dat het toch een heel goed proces was. En dat was ook zo. Kijk, er zijn 25.000 mensen lid geworden in de laatste 6 weken bij de SPD. En er waren heel veel discussies over het voortgang van de partij. En dat heb je bij de CDU veel minder. En daardoor, en Merkel heeft nu een van de grootste critici, Jens Spahn, die heeft ze tot minister gemaakt van Volksgezondheid. Dus die hoort daar nu bij, maar die kan ze dan ook een beetje controleren. Ze heeft een andere goede stap gemaakt. De manager van de partij, generaalsecretair, dat is minister-president Angela Kramp-Karrenbauer, moeilijke naam. Mm-hmm. En dat was echt een verrassing. Dat was echt een coup dat ze dat heeft gedaan. En die werd met 98% op de partijconferentie gekozen. En de hele partijconferentie was ineens allemaal is prima, alles goed. Dus dat doet Merkel goed. Maar iedereen weet, dat is haar laatste periode. En die kritische stemmen zijn er wel. En ook de CDU moet natuurlijk dingen veranderen. En ze hebben ook een hele sterke CSU. Dus die Christ-Sociale...
En de gedachten gaan ook uit naar de vraag, wie wordt de minister van Buitenlandse Zaken? Want die gaat belangrijk werk tegemoet, zoals we net meneer Buma hebben gehoord.
Ja, dat is zo en dat weten we gewoon nog niet.
Oh. Daar hebben wij toevallig ook last van in Nederland.
Ja, precies. Wat dat betreft zullen we gewoon mevrouw Merkel en de heer Rutte het gewoon maar samen moeten doen in Europa. Nee, inderdaad, dat weten we niet. Want de minister van Buitenlandse Zaken, Gabriel, die het redelijk goed deed en die ook bij de bevolking een goede, grote toestemming heeft, die heeft het allemaal misgedaan binnen zijn partij. Dus die is het nu niet meer of die wordt het niet meer. En er zijn wel mensen in de partij die zeggen hij moet blijven. Hij moet eigenlijk minister van Buitenlandse Zaken blijven. Maar ik denk dat het niet zo zal komen, omdat hij iemand is die moeilijk is te controleren en geen goede vriend is van Andrea Nahles, de nieuwe partijvoorzitter, en Olaf Scholz, die dan minister van Financiën wordt.
Dus ja, dat was voormalige burgemeester van Hamburg.
Precies. Ja.
Nu Europa. Ja. Ik zei al vanochtend, waren er al meteen berichtjes vanuit Parijs naar Berlijn om duidelijk te maken, we gaan er flink tegenaan. Dat betekent dat het in het CDU toch ook moeilijk wordt, omdat dat regeerakkoord dat er gemaakt is door de achterban nogal te links wordt gevonden.
Ja, maar voor Europa, CDU ziet zichzelf wel in een hele grote Europese traditie. En daar zijn wij gewoon in Duitsland anders dan in Nederland. Want vrijdag, toen minister-president Rutte in Berlijn een toespraak heeft gehouden over Europa, merkte je heel duidelijk dat de Nederlandse aanpak, de Nederlandse visie, die niet echt een grote visie is, maar meer een beschrijving van hoe het praktisch in werk moet gaan. En dat betekent dus, wat we net ook hoorden van meneer Buma, dat er minder geld voor wordt aanbesteed. Ja. En in het Duitse regeerakkoord staat dat Duitsland ook na de Brexit heel erg bereid is om meer geld te betalen voor Europa.
Ja, dan zegt Buma, dat moeten ze vooral doen, maar wij doen het niet.
Ja, maar als Duitsland en Frankrijk samen daarin staan, dan is de vraag hoe sterk Nederland daarin wordt gezien. Dus
die vraag is bij jou een weet, zo te zien.
Natuurlijk
staat Nederland dan niet in de schoenen als...
Nederland, natuurlijk dat is natuurlijk ook een probleem geweest van Angela Merkel in het hele vluchtelingendebat, dat ze te weinig op de kleinere landen heeft gelet. Dat heeft Helmut Kohl anders gedaan altijd. Dus dat is zeker iets waardoor het ook zo mis is gelopen in Europa. Dat ze dan de kleinere landen niet heeft gevraagd om mee te doen. En als je ziet, Polen, Hongarije hebben natuurlijk ook sterke stemmen. Oostenrijk probeert gewoon heel sterk daarin te zijn. Maar uiteindelijk denk ik dat Duitsland ook al wil Nederland niet zoveel betalen, zal Duitsland dan toch een bijdrage daaraan leveren. Omdat ze het gewoon heel belangrijk vinden.
Dan komen we nog even bij de winnaars en verliezers terug, namelijk de oppositie. Mm-hmm. Hoe kijkt die daarnaar? Want die doet nu niet mee, want daar ben je oppositie voor. En die kijkt naar die grote coalitie. Hoe willen ze zich profileren?
Nou ja, je hebt nu voor het eerst, en dat is natuurlijk echt iets wat we in Duitsland nog niet kenden. Je hebt nu de rechtse partij, de Alternatieve voor Duitsland, AfD, is nu de grootste oppositiepartij. En dat is iets, daardoor zijn ze dus ook bijvoorbeeld voorzitter van een belangrijke commissie van Financiën. Dat zijn baantjes die je daarvoor nooit had bedacht dat een rechtse partij zou kunnen hebben. Dus ze zijn best belangrijk. Ze hebben 93 mensen in de Bondsdag, dus dat is veel. En die zullen hun rol ook, dat hebben ze ook meteen vanochtend ook al gezegd, van wij gaan nu echt een grote rol spelen in die oppositie. Maar dat betekent dat de andere partijen, de FDP, Groene en Linke, dat die toch vrij dicht bij elkaar gaan, zeg maar, om tegen die AfD in te gaan. En dat merk je ook de laatste weken, want de Bondsdag werkt natuurlijk al sinds oktober, dat de sfeer in de Bondsdag heel erg is veranderd. Dat er fellere debatten worden gevoerd. En dat die andere partijen zeg maar, zich vinden samen tegen de AfD. Dus ja, daar is wel iets veranderd.
Maar betekent dat de AfD, kan die het ze moeilijk maken?
Niet echt. Als de anderen, daarvoor zijn ze dan weer te weinig. Als de SPD en CDU en die anderen nog daarbij zijn, dan zijn ze nog te weinig. Maar de AfD kan het wel moeilijk maken omdat ze een debat of een toon aangeven in een debat. En ook dat ze altijd onderwerpen aangeven, bijvoorbeeld bij de vluchtelingenbeleid. En dat is natuurlijk iets wat SPD en vooral de SPD moet leren. Dat ze echt de vragen die er zijn, zeg maar voor de hele gewone mensen. De arbeiders heb je natuurlijk niet meer. Zoals cliënteel, wat het klassieke SPD-cliënteel was. Maar je hebt natuurlijk gewoon zeg maar de politieagenten, de lerares, die geen normaal huurhuis kunnen huren. Omdat het te duur is, omdat het te weinig woningen zijn. Dus er zijn gewoon de hele normale vraagstukken. En daar moeten ze zich veel meer mee bezighouden. En die vragen moeten ze ook echt durven te beantwoorden. En ook wat vluchtelingenbeleid betreft. En daar zijn we in Duitsland vaak nog te sterk naar een bepaalde ideologie. Dit is rechts en dat is links. En als rechts dit eist, kan dat helemaal niet goed zijn. En dat moet veranderen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, Schuim en As met publicist Jeroen Smit over een nieuwe handelsoorlog.
Ja.
Klinkt gevaarlijk.
Als je geen staal hebt, dan heb je geen land. Dat tweette Trump afgelopen vrijdag ter verklaring van de voorgestelde enorme importheffingen op staal uit het buitenland en ook op aluminium. En gisteren heeft hij daaraan toegevoegd dat hij dreigt nu ook met een importheffing op Europese auto's. Nou, de hele wereld in rep en roer maakt zich enorme zorgen, want gaat Trump nou inderdaad het nog even overeind houden van die eigen inefficiënte staalindustrie belangrijker maken dan het gezond houden van een open wereldeconomie? Nou, dit is het bewijs, zegt CNN, dat Trump is gezakt voor economie. In een bijna woedende analyse wordt gewaarschuwd voor de gevolgen. Hè? Behalve die paar staalbedrijven betaalt iedereen verder, met name consumenten straks, een enorme prijs. Als dit het begin is van een handelsoorlog, dan is dat een ramp die niet is te overzien. Hij brengt de wereldeconomie in gevaar, stelt ook de New York Times. En het zegt veel over deze president, zeggen ze daar, die al zijn hele leven de rest van de wereld de schuld geeft van de problemen in zijn land.
Maar gaat hij het ook echt doen?
Nou ja, er is ontzettend veel weerstand in zijn eigen land, in het bedrijfsleven, bij het overgrote deel van de economen. Overal is die weerstand groot. Die zien ook nationalisme, grenzen sluiten. Het is pennywise, pound foolish. En soms moeten dingen misschien eerst kapot gaan voordat ze beter worden. Ik werd opgewekt, we moeten even een draai maken nu. Maar een mooie analyse in de Financial Times dit weekend onder de kop. Consumenten dwingen het bedrijfsleven zich tegen de Amerikaanse wapenlobby te keren. In het stuk, interessante analyse vond ik dat. In het stuk wordt gesteld dat burgers steeds minder geloven dat overheden, geleid door mensen als Trump, de wereld uiteindelijk beter en welvarender zullen maken. Kijk, Trump die gaat echt die wapenindustrie, die zijn verkiezingscampagne uitbundig heeft gefinancierd, gaat hij echt niet aan banden leggen. Veel politici denken sowieso alleen maar aan de korte termijn en aan de volgende verkiezingen. En burgers beginnen zich te realiseren dat ze zelf in de capaciteit van consument of belegger hun eigen keuzes kunnen maken. En als ze daar dan ook naar gaan handelen, dat ze dan die economie bijvoorbeeld, hè, of die wapenlobby in dit geval, de goede kant op kunnen gaan duwen.
En hoe doen ze dat dan precies?
Nou ja, naar aanleiding van dat drama 2 weken geleden op die Florida, die high school daar, eisen inmiddels 100.000 Amerikanen via social media van allerlei bedrijven om hun banden met de wapenlobby, de NRA, 5 miljoen leden, om die te verbreken. En dat gebeurt nu ook. Banken, verzekersmaatschappijen, vliegmaatschappijen, autoverhuurbedrijven hebben hun banden met die wapenlobby inmiddels verbroken, onder druk van die consumenten. Dus dat zullen er ook veel meer worden, voorspelt de New York Times dit weekend in een stuk.
Ja, en worden er dan ook minder wapens verkocht?
Nou ja, ook dat is aan de hand. Een voorbeeld, Fox News site had een mooi voorbeeld. Door die aanhoudende verontwaardiging over dat wapengeweld begrijpen steeds meer Amerikaanse burgers, maar ik zit daarin. Ik heb wel een pensioen, ik ben belegger. Het komt ook door mij, want mijn pensioenfonds belegt in dit soort bedrijven en draagt dus bij aan dit soort drama's. Die burgers voelen zich in toenemende mate schuldig en komen voorzichtig in beweging. En in hun rol als aandeelhouder hebben ze bijvoorbeeld aan, ik ken dit bedrijf niet hoor, Dick's Sporting Goods, dat schijnt een grote retailorganisatie in Amerika te zijn waar veel wapens worden verkocht, hebben ze gevraagd, beste Dick's Sporting Goods, wat gaan jullie nou aan doen om dit soort drama's te voorkomen? En daar heeft dat bedrijf onmiddellijk op gereageerd. Die hebben gezegd van oké, we stoppen met de verkoop van die agressieve assault weapons, noemen ze dat in Amerika, waar je heel snel verschrikkelijke dingen mee kan doen. En we gaan stoppen met verkopen aan mensen jonger dan 21 jaar. Ja. Dat hakte alles bij elkaar enorm in. In 2 weken tijd zijn de koersen van de grootste wapenfabrikant in Amerika met 15% gedaald.
Ja, dus dat is een sneeuwbaleffect.
Ja, precies. Nou, je ziet het ook, want dat was dan weer het nieuws afgelopen vrijdag. Groot nieuws, in de financiële wereld althans, dat grote beleggers zich nu gaan beraden. Er werd, heel lang goed geld verdiend aan die wapenindustrie. Dus die vonden het altijd moeilijk om afscheid te nemen van investeringen in de wapenindustrie. Maar dit helpt, die koersdalingen. En nu heeft een enorme partij als BlackRock, schrik niet, goed voor 6200 miljard aan investeringen. Een indexfund, maar goed.
6200
miljard beleggers.
Kan ik me helemaal niets meer bij voorstellen.
Maar die hebben bekendgemaakt dat ze hun beleggers willen helpen om uit de wapenhandel te stappen. Kijk, dat is impact.
Dus het lukt?
Nou ja, je zou kunnen zeggen, ja, in ieder geval wordt duidelijk, en laten we hopen dat Trump dit ook zich gaat realiseren, dat beleggers en consumenten hun eigen golven kunnen maken. Als machtige grote Amerikaanse spelers, beleggers, naar aanleiding van dit soort ontwikkelingen, hè, beleggers en consumenten die zich gaan weren, echt ethisch gaan investeren, dan kunnen ze bedrijven en overheden dwingen om een andere koers te varen. In Europa zie je het al een beetje. We hebben bedrijven als Unilever, DSM, maar ook onze pensioenfondsen, ABP, PGM, die lopen daar al een beetje in voorop. Hè, vooral investeerders beginnen steeds beter te begrijpen dat ze op lange termijn, zowel qua risico als rendement, beter af zijn als ze duurzaam investeren. Het vraagt alleen een beetje geduld. Nou, dat staat natuurlijk haaks op Trump. Hè. Ja. Hij heeft geen geduld, dat weten we. Hij is impulsief, hè. Die heeft haast. Hè. En dus dat wordt een gevecht. En ik moet erbij zeggen, Paul, eerlijk is eerlijk, het ijs is nog heel dun, wat ik nu schets. Want volgens deze redenering zou je dan verwachten dat grote beleggers nu uit de Amerikaanse staalindustrie stappen. Ja. En zeggen, nee, we willen geen staalindustrie, we maken ons zorgen over die wereldeconomie. Nou, dat is nou de tragiek van dit verhaal, wat ik hier probeer te houden. Maar goed, want de koersen die wel omhoog gingen, waren ze natuurlijk net van die paar staalbedrijven in Amerika, omdat beleggers hier een buitenkantje.
Maar toen had je je analyse al gemaakt. Dankjewel,
stap voor stap.
Dankjewel. De gemeenteraadsverkiezingen, die zijn, zoals u zo langzamerhand wel weet, 21 maart. En dat is niet alleen de dag dat er voor de gemeenteraad wordt gekozen, maar dan is er ook een stem mogelijk op het referendum over de wet op de veiligheidsdiensten. Het gaat vooral over de vraag of de diensten zoveel mogelijk informatie mogen verzamelen, ook bij burgers die er niks mee te maken hebben. Door tegenstanders wordt de wet daarom ook wel de sleepwet genoemd. En dat wordt dan steeds gezegd dat je het eigenlijk niet zo mag noemen, maar toch noemt iedereen het wel zo. Er is veel discussie over de wet, maar ook nog veel onduidelijkheid. En daarom aan tafel Willemijn Aerts, docent-onderzoeker aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. En voorstander van de wet, belangrijk. En tegenstander is Axel Armbak, advocaat bij Brown, Blackstone, Westbroek en gespecialiseerd in informatierecht. Hartelijk welkom. Eerst maar even de vraag die aan alles vooraf gaat. Waar is het eigenlijk voor nodig, zo'n nieuwe wet?
De wet die we nu kennen is al uit 2002, dus die is best wel oud eigenlijk. Al die wetten worden natuurlijk opnieuw bekeken na 10 jaar. Dat is in Nederland ook gebeurd. De commissie Dessens heeft toen gekeken van, nou ja, hoe heeft die wet nu gefunctioneerd? En die kwam er ook achter van, nou, er missen een aantal bevoegdheden. Het werk van inlichting- en veiligheidsdiensten blijft een beetje een soort kat-en-muisspel met je tegenstander, met de dreiging die ervan uitgaat. Dus moet je ook zorgen dat je ook de bevoegdheden, de middelen hebt om die dreiging af te kunnen wenden.
Ja, dus het werd tijd dat er een nieuwe op deze nieuwe ontwikkelingen toegepaste wet zou komen.
Ja, in 2002 was het internet nog niet zo groot. Eigenlijk is het ook een soort reparatie van wat er toen is afgesproken. Toen werd er nog veel meer communicatie, bijvoorbeeld via ether of satellieten, onderschept. En nu verloopt 80-90% van alle communicatie via kabels.
Ja, dat is de modernisering lijkt dus gewenst.
Ja, daar is iedereen het wel over eens. Ja, klopt. Maar er zitten natuurlijk heel veel aspecten in die wet. Vrijwel iedereen heeft het inderdaad over die ene bepaling. Ja. Over het onderscheppen van communicatie op grote schaal, stelselmatig. Maar het is ook wel logisch dat iedereen het daarover heeft, want dat is natuurlijk wat ons allemaal eigenlijk aangaat. Er zit natuurlijk ook nog heel veel anders in die wet. Ja. Maar,
wat is uw belangrijkste bezwaar dan?
Nou, het belangrijkste bezwaar is eigenlijk dat het volslagen onduidelijk is hoe die bevoegdheid ingezet zal worden. Dus je kunt natuurlijk een debat voeren, het is meer een politiek debat, of je wel of niet aan inlichtingendiensten de mogelijkheid verschaft om op grote schaal burgers af te luisteren of informatie, internetcommunicatie te onderscheppen.
U gaat over informatierecht, dus ik stel dat u antwoord op die vraag weet.
Nou, in privacy, en of je het nou over privacy of over andere grondrechten hebt, dit is zo'n beetje... dit is de nuclear option. Als je deze in de wet vastlegt, dit is zo'n beetje voor veel mensen het schrikbeeld van Big Brother die alles gaat afluisteren.
En is dat terecht?
Nou ja, toen de wet werd geïntroduceerd, waren de wettelijke bepalingen heel erg onduidelijk. Dus het schrikbeeld was toen zeker terecht. Naarmate de parlementaire behandeling vorderde, zijn er hier en daar wat toezeggingen gedaan, maar nog steeds. En dat is ook een belangrijke reden voor mij om hier tegen te pleiten. Mm. Is het onvoldoende onduidelijk hoe deze nuclear option ingezet gaat worden?
Laten we er eens op inzoomen. Het gaat om te beginnen, punt 1, de hoeveelheid informatie die in één klap wordt verzameld. We hoorden deze dagen regelmatig het voorbeeld van een wijk in een stad, waarvan men vermoedt dat ergens een terrorist zit. En of je dan met die nieuwe wet al die mensen in die wijk kan controleren. Is dat wat er gaat gebeuren?
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat deze bevoegdheid op deze manier in Nederland wordt ingezet. In Nederland heb je namelijk ook allerlei andere mogelijkheden om die wijk in te gaan. In Nederland zijn die diensten veel bekender met de situatie. Dus kunnen ze bij wijze van spreken gewoon gaan aanbellen of proberen via andere bevoegdheden die ze
aanbellen
hebben.
Aanbellen en dan zeggen, bent u terrorist?
Nee, maar je hebt wel veel meer kennis in de wijk om mee te kunnen praten van welke mensen wonen hier. Wie vertonen misschien opvallend gedrag of afwijkend gedrag. Er zijn andere, veel minder zware bevoegdheden, want dat moet je eigenlijk zo zien. Hè? Deze manier van onderscheppen is een behoorlijk zware bevoegdheid. Ja. Waar dus ook veel controle aan vooraf gaat. En je hebt ook minder zware bevoegdheden. En het is zo, dat was heel duidelijk ook weer in deze wet, was ook in de vorige wet vastgelegd, dat je altijd de minst zware bevoegdheid inzet om tot je informatie te komen.
Dus dan valt het mee?
Nou ja, goed. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld van de wijk neemt, en je weet al zo'n beetje waar je moet zijn, dan ga je niet een zwaar middel inzetten, want dat is helemaal niet nodig. Het gaat ook niet zozeer om de vraag en de beleidsbevoegdheid van de diensten, wat ze allemaal kunnen inzetten. Het gaat erom dat in de wet de waarborgen voor het inzetten van dat middel ontoereikend zijn en onduidelijk. Dus er is bijvoorbeeld in de parlementaire behandeling is het onderwerp van de wijk aan de orde geweest. Mm. Als je de tekst dan back and forth tussen Kamerleden en de minister goed leest, zegt hij nee, geen wijk, dat gaan we niet doen. Maar dat is helemaal niet waar. Het hangt helemaal precies af van wat nou de doelstelling is van het intercepteren van het verkeer. Laat me een heel concreet voorbeeld geven. Ook in het kader van deze wet is er veel gesproken over cyberdreigingen, hackaanvallen van buitenlandse landen. China, Rusland, Iran worden dan genoemd. Dat is een reëel probleem. Maar als oplossing wordt er dan aangereikt van, weet je wat, als we bijvoorbeeld één aanval hebben ontmaskerd, dan hebben we een aantal technische kenmerken. En dan gaan we op heel hoog niveau in het netwerk, dus helemaal niet op wijkniveau, ook niet op stadniveau, maar misschien zelfs wel op landenniveau, gaan we kijken of we die kenmerken ergens anders in het internetverkeer voorbij zien flitsen. En dat betekent dus dat je eigenlijk het gehele internetverkeer in de gaten moet houden, want anders kun je ook niet zien waar die aanval nog meer naartoe gaat. Nou, dat is heel vergaand. Een alternatief zou zijn, wat veel minder ver gaat, maar wat dus helemaal niet in het kader van deze wetgeving is besproken, van oké, als dienst hebben we dan blijkbaar een kenmerk. Wij gaan dit delen binnen een netwerk van kritieke infrastructuur en van overheidsdiensten. En dan stellen we die diensten of die andere organisaties zelf verantwoordelijk om hun netwerken te beveiligen. He, dan ben je dus veel sneller met het delen van je incidentinformatie en hoef je niet heel Nederland het internetverkeer in de gaten te houden.
Maar dat was in het kader van die wet niet besproken.
Nou ja, cybersecurity is voor heel veel mensen een heel technisch ingewikkeld onderwerp. Maar technisch gezien kan het niet anders dat je om te kijken waar die aanvallen naartoe gaan, moet je toch heel veel internetverkeer door je filters gaan. Ja. En daar komt natuurlijk allerlei. Hè, want technisch klinkt het altijd als een beetje magisch. Hè, want kunnen we precies uit die internetverkeersstromen halen wat we eruit willen hebben. Maar zo werkt de realiteit niet. Dus de realiteit is weer barstiger en er komt heel veel extra informatie.
De hele bubs komt erin en die wordt allemaal in die mand gegooid. En,
en vooral op die stroom zijn de waarborgen zeer ontoereikend, wat mij betreft.
Waard.
Maar dat is misschien ook eigenlijk de discussie waar je het nu überhaupt over hebt. Hè. Het zijn onze diensten. Die diensten zijn voor ons als samenleving om onze democratische rechtsorde te beschermen. En wij mogen dus ook eigenlijk met z'n allen bepalen welke bevoegdheden je wel of niet wil geven. En je kan dus ook inderdaad zeggen, nou, dat willen we niet. Maar dan moet je ook de consequenties die daarbij horen wel durven aanvaarden. En dat betekent dat je dus in het geval
Minder terroristen oppakt?
Die mogelijkheid is er, dat het onveiliger
Want
zou kunnen worden.
Want het trof mij toevallig dat meneer Bertel, de baas van de AIVD, dat hij in een programma van College Tour had gezegd, nou, we hebben al een stuk of vier aanslagen weten te verijdelen. Mm-hmm. Met de oude wet. Dus dan kun je je afvragen, is die vergaande bevoegdheid wel nodig?
Nou, ik denk dat we in Nederland goede diensten hebben, maar dat we ook wel een beetje in een luxe positie zitten. Dat er bij ons inderdaad geen aanslag is plaatsgevonden de afgelopen tijd. Ik vraag me ook oprecht af of we dan niet een hele andere discussie nu gevoerd zouden.
Als er wel een aanslag was geweest.
Maar dat is waar.
Die is er toevallig niet geweest.
Die is er gelukkig niet geweest. En daar hebben we geluk mee gehad, maar we hebben ook goede diensten. De diensten die hadden inderdaad al bevoegdheden.
Maar misschien ook omdat meneer Armbak zegt, er zijn zoveel andere mogelijkheden nog om hetzelfde resultaat te bereiken.
Maar er zijn inderdaad, en daar wordt ook altijd naar gekeken, je zet het minst zware middel in. Maar dat betekent niet, zeker ook niet als je bijvoorbeeld naar missiegebieden gaat kijken of naar het zoeken van militaire inlichtingen, dat je die bevoegdheid niet in bepaalde gevallen wel nodig kan hebben.
Ja, dat vindt u ook.
Nou ja, daar kan je een heel goed debat over voeren. En ik denk dat zeg maar de bevoegdheid aan zich, als je daar goed bewijs voor, wat we dus niet zo heel vaak hebben gezien, ook niet in de parlementaire behandeling, nou, dan kun je een discussie hebben over de bevoegdheid aan zich. Maar naarmate de bevoegdheid die je inzet zwaarder is, moeten daar veel strakkere waarborgen en veel beter toezicht tegenover staan.
Laten we het dan over die toezicht hebben. Want hoe ziet die eruit? Het moet eerst langs de minister. En dan langs een commissie van drie, zeg ik maar even. Die bestaat uit twee rechters en een cyberdeskundige. Dat is allemaal voordat er een beslissing is genomen of die boel wordt bekeken van nabij. Dus je zou zeggen een behoorlijke waarborg.
Ik ben ook heel blij hoor. En volgens mij moet dat hand in hand gaan. Je kan inderdaad kiezen voor zwaardere bevoegdheden in een wet. Maar dan moet je ook het toezicht vergroten. En dat hebben ze dus nu gedaan door dus ook vooraf te gaan kijken. Deze commissie van drie kijkt vooraf of je een bepaalde bevoegdheid in mag zetten. Ja. En hun adviezen zijn bindend.
Vindt u dat geen goede waarborg?
Nou, ik moet bij die commissie een beetje denken aan een van mijn favoriete series op televisie. Al lang niet meer. Yes, Minister.
Loopt kijk, al een tijdje mee zo.
Ja, nou ja, maar bijvoorbeeld Herman Cenk Willink, toch niet een ondeskundig staatsman, noem ik het maar even. Ja. Ik gaf dat altijd bij zijn colleges. Dan liet hij de politieke ontwikkelingen zien en een paar afleveringen van Yes, Minister. En dan gingen we erover discussiëren. Anyway, hoe kunnen we de rechter, die natuurlijk onafhankelijk is en in de trias politica een belangrijke rol als onafhankelijke beoordeler is van de inzetten van bevoegdheden, ook in het strafrecht. Hoe kunnen we de rechter nou zo ver mogelijk op afstand zetten? Ja, we benoemen een commissie van drie wijze mensen met oud-rechters onder directe verantwoordelijkheid van de minister en één cyberdeskundige die dan toevallig ook oud-IVD'er is.
Ja, meneer Prins, hè?
Ja, ja, en laat duidelijk zijn, hij is zeer deskundig en zeer sympathiek. Een prima vent, maar het is natuurlijk bijvoorbeeld in de wet staat dat voor de cyberdeskundigen en voor al die andere posities drie gegadigden aangeleverd moesten worden. Nou, uiteindelijk zijn er maar twee gegadigden aangeleverd. Hoogleraar Jacobs zat in mijn promotiecommissie. Onafhankelijke, kritische geest. En meneer Prins. En uiteindelijk is toch meneer Prins degene die de technische aspecten van deze buitengewoon ingewikkelde taakbevoegdheid moet gaan uitleggen aan twee als, ja.
Ja, maar wat u wel gewild. Het zijn ex-rechters, dus we mogen aannemen dat ze een zekere mate van objectiviteit hebben geleerd. Nee, maar en beoordelen.
Ja, maar goed, ik vraag me af, oprecht af, waarom daar niet gewoon de rechtbank in Den Haag, die op andere bevoegdheden wel dat voorgelegd krijgt en die al die argumentatie mag toetsen. Waarom dat niet een rechtbank is geworden, maar een commissie. Ik vraag me echt af.
Weet u
en
dat?
Velen met mij.
Vindt u daarvan?
Wat is daar gebeurd?
Waarom niet een gewoon wel een rechter?
Ik moet heel eerlijk zeggen,
maar een rechter.
Dat ik ook heel blij ben. Want in het toezicht, en wat we toen afgesproken, bestaat eigenlijk voornamelijk uit juristen. En ik ben heel blij dat we nu ook in ieder geval iemand met technische kennis daarin toevoegen. Ik zou ook nog wel graag willen zien dat je in dat toezicht ook nog mensen zou hebben die wat meer kennis hebben van bijvoorbeeld methode en werkwijze van die diensten zelf. Dus eigenlijk vind ik het nog wel jammer dat die er niet in zitten.
Ja, dus u zou het willen uitbreiden. Maar u vindt niet, waar meneer Armbark het over heeft... dat de rechters, ex-rechters geen partij zijn voor de techniek.
Nee, dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Kijk, ik denk ook dat het te maken heeft met de snelheid waarop soms besloten moet gaan worden over het inzetten van die bevoegdheden. Maar ik denk dat het wel ook een hele goede is. Deze wet, als die wordt aangenomen, is er afgesproken, we gaan na 2 jaar kijken van werkt dit nou of niet? En dan zal deze
evaluatie.
Die evaluatie, ja. Dan zal dus ook een van die commissie van 3, ben ik ook heel benieuwd hoe die geëvalueerd zal worden.
Ja, op dit punt wil ik een heel belangrijk punt maken, want vaak in de discussie en ook over het referendum. En als je bij de koffieautomaat of in de kroeg mensen hoort van wat ga je nou stemmen? Kijk, het gaat er helemaal niet om waarborgen in een wet of je de diensten nu vertrouwt of je de overheid vertrouwt. Die waarborgen zijn er natuurlijk voor een situatie waarin de overheid niet meer te vertrouwen is. Of buitenlandse diensten waar die mee die informatie wordt gedeeld niet te vertrouwen is. Kijk, 5 jaar geleden, misschien iets langer, werd de rode loper hier op de gracht in Amsterdam voor Vladimir Poetin uitgerold. En dat was de toekomst van Rusland en dat was onze bondgenoot. Erdogan hetzelfde verhaal. Hè? Daar hebben we een aantal jaar geleden 400 jaar relaties tussen Turkije en Nederland mee gevierd. Dat was onze grote vriend. En kijk nu waar we staan. Een rechter is beter geëquipeerd om als zoiets zich in Nederland voltrekt of als zoiets zich in het buitenland voltrekt, om daar een onafhankelijk bindend oordeel over te vellen. Mm-hmm. En een commissie, stel wij hebben hier een Trump of een... daar ben ik vrij gepassioneerd over. Wij leven nu eenmaal, ook als jongere generatie, als we om ons heen kijken, de wereldleiders zijn niet de wereldleiders van 15 en 10 jaar geleden. Het is, we leven echt...
Best, u zegt eigenlijk, en je moet reuze oppassen met het samenwerken met ja. diensten waarvan je later moet blijken dat het misschien niet je medestand is.
En het gaat nogmaals niet om het goede werk van de diensten. Het gaat erom dat je waarborgen in wetgeving moet hebben voor de situatie waarin dat misschien eens een keer anders gaat. En dat is essentieel. Dat is een essentieel argument.
Ik denk dat dat van belang is. Maar het is misschien ook naïef om te denken, als je inderdaad een heel ander regime hier aan de macht zou krijgen, dat die zich nog iets aan gaan trekken van de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Aan de andere kant is het ook denk ik een punt waar de diensten, maar ook de Nederlandse politiek, heel kritisch over is. Al in 2015 was er een antwoord op Kamervragen waaruit blijkt dat bepaalde informatie ook niet met Turkije gedeeld werd. 2015, al 3 jaar geleden.
Met andere woorden?
Ik denk dat de diensten in Nederland daar heel kritisch op zijn met wie je wel en geen informatie deelt. Ook omdat het informatie is die gaat over onder andere met de rechten van burgers te maken heeft. Maar ook omdat het iets zegt over hun eigen methode en werkwijze. Hè, van hoe opereren nou die diensten? Dat willen ze ook lang niet met iedereen delen.
Ja. Er is nog een argument, namelijk het bewaren van de hoeveelheid informatie. Dat mag nu 3 jaar duren.
Dat is best lang. Of onbeperkt als het relevant is voor een onderzoek. Maar dat is op zich.
Maar goed, en dan hebben we het niet over die kleine informatie die gericht is gevonden, maar over de grote bulk. Die blijft 3 jaar bewaard. Is dat niet een beetje lang?
Nou ja, er zijn. In een militaire context kunnen missies best wel een tijdje duren. Dus ik had liever gezien dat daar niet een 3 jaar termijn SEC was aangehangen, maar een wat flexibelere termijn. Vergeet niet die 3 jaar termijn. Als wij data gaan delen, wat ook deze wet mogelijk maakt, met buitenlandse diensten. Dat kan dus data zijn die zeg maar 3 jaar geleden is onderschept. Mm-hmm. Denk nou niet dat die diensten in het buitenland die bewaartermijn gaan respecteren.
Nee.
Dus ook daar zit een vrij ernstige Achilleshiel in deze wet. Overigens, op dat punt van wetgeving, mevrouw Aerts zegt, als hier een andere machthebber aan de macht komt, gaat hij zich wel aan de wet houden. En dan kunnen we altijd nog met de wet kunnen we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... of het, of het Hof in Luxemburg van de Europese Unie. Ja. Dus die wet is echt wel cruciaal dat het daarin staat.
Even nog naar de gang van zaken. Er is nu een referendum. Dat wordt 21 maart gehouden. Er zijn politici, er zit er hier eentje in de zaal... die zegt, het maakt er niet uit, want we leggen het toch naast ons neer. Dat is niet echt een goede motivatie om te gaan stemmen, vindt u wel?
Nee, ik ben het daar wel mee eens. Het is natuurlijk een raadgevend referendum. Ik weet ook niet of je zulke ingewikkelde wetgeving...
referendum voor moet leggen.
Nou ja, het is, de vorige wet is behandeld in 1998. Dat was voor 9-11. Daarom hebben we de CTVD. Dat werkt allemaal door dat soort discussies op hele ingewikkelde juridisch-technische informatie die nu aan de kiezer wordt voorgelegd in een ja en nee. Het is een binaire keuze. Wat ik wel vind van het referendum is dat het eigenlijk op een hele unieke wijze een maatschappelijk debat heeft aangewakkerd over het nut de noodzaak van de dienst.
Dat gaat op den duur natuurlijk tegen je keren als je elke keer naar een referendum gaat. Waar het wel leuk is dat er over gediscussieerd wordt, maar in feite geen betekenis heeft.
Nee, maar ik moet zeggen, ik ben geen politicoloog die zeer deskundig is op het gebied van referenda. Maar wat ik wel zie is dat ik in de afgelopen weken al veel meer feiten boven tafel zijn
gekomen. Gaat u nog nee stemmen?
Ja, ik ga om die belangrijke redenen van de waarborgen ga ik wel nee stemmen. Ja.
Waard?
Wat ik ga stemmen?
Nou ja, om te beginnen, wat vindt u van dit onderwerp voor een referendum?
Ik denk dat het gecompliceerd is. Inderdaad, het voordeel, wat meneer Armak ook zegt, is de afgelopen week is er veel discussie over geweest. Ik had heel graag gezien, het zijn onze diensten, dat we al naar aanloop van het aannemen van die wet veel meer van die discussies hadden gevoerd. En dus ook niet alleen over die ene bevoegdheid, maar veel meer over die hele rijkwijde van de wet. En daar ben ik blij mee dat we dat nu zien. En ik hoop eigenlijk dat je dat een volgende keer veel meer in aanloop naar de wet, of naar het aannemen van de wet zal zien.
Ja, maar u vindt toch wel prettig dat er een referendum over gehouden wordt?
Nee, ik denk dat de keus veel te ingewikkeld is om ja of nee over te zeggen.
Dus u gaat niet stemmen?
Nee, ik ga uiteindelijk...
Stemgeheim.
Hangt er een beetje vanaf. Ik heb de neiging gehad om het niet te doen, maar ik denk dat het opkomstpercentage sowieso wel wordt gehoord. Dus dan zal ik voor de wet stemmen.
Dankjewel. Tot zover Buitenhof en nog een prettige zondag.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.